Dit is de HR Top 100 podcast.
In deze podcast horen jullie Monique van Walt van Praag. Zij is binnengekomen destijds als hoofd PNO bij de Reclassering Nederland. Maar inmiddels heeft zij een bredere portefeuille en is zij directeur personeel en bedrijfsvoering. We spraken haar in de categorie Future Ready Workforce. En hoewel zij daar een hele duidelijke visie op heeft, zegt ze het woord workforce spreekt mij wat minder aan. Want het gaat echt over de mensen. En dat zegt denk ik ook iets over wie zij is en wat haar drijft. En zij vertelt in deze podcast hoe zij aan de hand van een aantal strategische doelstellingen rondom de thema's betrouwbaarheid, vitaliteit en vernieuwen continu bezig zijn met de workforce van vandaag en de toekomst.
Nou, Reclassering Nederland is een organisatie die al 200 jaar bestaat en werkt met verdachten en veroordeelden. Om te kijken naar hoe wij het gedrag van hen kunnen beïnvloeden, corrigeren, begrenzen, ondersteunen. Om weer terug te keren in de maatschappij en daar op een goede en volwaardige manier weer mee te kunnen doen. Mm-hmm. De kern van ons werk zit in de kennis die wij hebben over crimineel gedrag. Hoe ontstaat dat nou en hoe kan je daar ook op bijsturen?
Ja.
En welke interventies zijn dan passend? Heel mooi is ook dat we daar, dat is ook echt wetenschappelijk onderbouwd. Dus we hebben een hele sterke link met een leerstoel.
Ja.
En bijvoorbeeld de Hogeschool Utrecht, waar ook een lectoraat, en dat noemen we dan werken in het gedwongen kader. Waarin dat continu ook onderzoek plaatsvindt naar het werk wat wij doen en wat dat oplevert.
Ja,
zodat mooi. Het niet alleen is omdat mensen denken dat het werkt, maar dat daar ook echt een wetenschappelijke en onderbouwde basis ligt.
Ja, ja.
En dat vinden we ook heel belangrijk, omdat de mensen met wie wij werken, die komen niet vrijwillig bij ons. Mm-hmm. Hè? Dat is een verplichting.
Ja.
Dus dat maakt dat je ook heel zorgvuldig te werk moet gaan.
Ja.
Daar kan je niet zomaar van alles op loslaten.
Ja. Ja, en ik denk dan ook, als je dat zo zegt, we spreken natuurlijk heel veel HR-directeuren het hele jaar door, die het heel erg hebben over hoe je mensen kunt veranderen. Hè? En daar wordt natuurlijk heel vaak gesproken over die vrijwilligheid, die jij nu eigenlijk net benoemd, die er bij jullie niet in zit. Heeft dat jouw visie op die veranderbereidheid of hoe je mensen verandert ook beïnvloed?
Nee, niet in essentie. In essentie is het ontzettend van belang dat mensen ergens dat besef gaan krijgen dat er iets moet gaan veranderen. Dat geldt ook bij onze cliënten. Dus wij zeggen bijvoorbeeld heel belangrijk in ons werk is echt contact maken. Iemand leren kennen, het verhaal achter de mens, oordelen uitstellen. Zodat je echt kan doorgronden, wie zit er nu tegenover mij, wat is het verhaal, wat is hier gebeurd, wat is aan de hand. Ja, om er naartoe te werken dat mensen zelf gaan inzien waar ze wat mee kunnen, waar ze invloed op uit kunnen oefenen. En ook gaan zien dat wij er dan zijn om ze daar wel bij te helpen.
Ja.
Want het is heel ingewikkeld als op al die vlakken dingen misgaan. Om dat helemaal in je eentje en vanuit jezelf te doen.
Ja.
Daar heb je echt wel ondersteuning bij nodig.
Ja.
Dus in die zin heeft dat mijn visie niet veranderd. Ik heb wel gezien hoe je dus daar waar dat inzicht er misschien nog niet zo is, hoe je dat wel kan beïnvloeden en uiteindelijk kunt bereiken dat mensen daar toch stappen in zetten.
Ja, ja. Ja. Dus dat maakt je dan misschien ook een betere HR-directeur. Hè? Met dat kan ik me voorstellen.
Wie weet.
En zou je iets kunnen zeggen over de beroepsgroep die jullie aan het werk hebben, zeg maar? Type mensen, aantallen misschien. Dus hoe ziet jullie workforce eruit?
Wij hebben 2000 mensen in dienst. Waarvan meer dan de helft echt in de directe uitvoering zit. Dus dat zijn, wij noemen dat reclasseringswerkers. Mm-hmm. die direct contact met de reclassenten hebben en al die gesprekken voeren, trainingen doen. Maar ook adviseren naar officieren van justitie, rechters en gevangenisdirecteuren over de reclassenten.
Ja.
Die hebben een achtergrond over het algemeen in het sociaal werk. En dan specifiek het forensische stuk. Dat is vaak ook een keuze die ze al tijdens hun studie maken. We zitten wat dat betreft in een niche.
Ja.
En hebben nog, zeg ik, het voordeel dat mensen dus ook echt actief naar ons toe komen.
Ja.
Wij moeten wel meer moeite doen, zeker in deze tijd, om ze te bereiken en ze enthousiast te krijgen. Maar echte problemen hebben wij gelukkig nog niet. Alle vacatures kunnen we vervullen.
Ja, en als je kijkt naar de mensen die bij jullie werken en nu deze categorie, hè, Future Ready Workforce, wat zie jij veranderen voor deze mensen in de toekomst? Of de aard van het werk? Wat valt jou daarbij op?
Nou ja, we bestaan natuurlijk al heel lang. Ik zei al 200 jaar. En ons werk is eigenlijk altijd wel aan verandering onderhevig. Omdat je midden in die maatschappij met mensen bezig bent. Dat ervaren we ook allemaal zelf. Hè. Die maatschappij die verandert. Dat heeft met ontwikkeling, maar heeft ook met politiek. Politiek-maatschappelijk. Economie, dat zijn allemaal hele relevante factoren. Dus als het over een future-ready workforce gaat, is dat voor mij ook geen vraagstuk van de toekomst. Dat is een vraagstuk van vandaag.
Mm-hmm.
En waar je continu mee bezig moet zijn.
Ja.
Ik zie wel dat wij in de laatste jaren in een fase komen waarin die ontwikkelingen wat intenser worden en misschien ook wel fundamenteler van aard.
Mm-hmm.
En in de literatuur woorden als disruptie dan echt, dat zie ik wel.
Yeah.
En dat vraagt denk ik ook wel net iets meer dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden.
Mm-hmm.
Waarin dit ook speelde, maar misschien we toch nog wat meer in een flow zaten van net een beetje anders, iets meer naar links of naar rechts.
Ja.
Nu staan we echt wel voor grotere keuzes. Nou, en voor ons is daar bijvoorbeeld het politiek-maatschappelijke klimaat. Je ziet een behoorlijke verschuiving naar rechts.
Ja.
Dat brengt met zich mee dat er heel veel focus ligt op de repressie, hè, op het straffen, strenger straffen.
Ja.
Zie je heel veel in de media terugkomen.
Ja.
Terwijl veiligheid en een veilige maatschappij echt gebaat is bij een goede balans tussen enerzijds het straffen, maar anderzijds ook de resocialisatie.
Ja.
Want we weten ook allemaal dat je in de gevangenis er niet beter op wordt, mm-hmm. over het algemeen.
Mm-hmm. Ja.
Dus als je wat verder kijkt, is dat heel erg van belang. Ja, en als je dat vertaalt naar ons werk, dan zie ik wel dat het meer moeite kost om te vertellen waar je van bent.
Ja.
Durf je dat ook nog wel, hè? Want ook met de social media,
ja.
Je kan toch behoorlijk wat over je heen krijgen.
Ja.
Als je daar open en eerlijk over bent wat je doet.
Ja.
Dus dat is net dat meer wat het ook van onze mensen vraagt. Ja, we hebben voor deze jaren het geformuleerd in de begrippen reclasseren dichtbij. Met alles wat er om ons heen gebeurt, dus vanuit dat begrip dichtbij. Dus dicht bij onze cliënten, dicht bij onze partners, dicht bij onze eigen medewerkers. Op die manier hebben we dat neergezet. En werken we daaraan.
Mm-hmm.
En daaronder zijn drie thema's, speerpunten benoemd. Die gaan over betrouwbaarheid in ons werk. Hè. Dat gaat over leveren. Kennisaspecten van hoe zorg je er ook dat je in je expertise betrouwbaar blijft.
Ja.
Vitaliteit. Veerkracht gaat dat over. Terugdringen van verzuim.
Mm-hmm.
Ook wij komen uit een coronatijd. waar het verzuim enorm steeg. En nou ja, dat moest teruggebracht worden, maar gaat ook over professionele identiteit en persoonlijk leiderschap.
Ja, dus dat is breder dan alleen kennen. Fysieke vitaliteit.
Ja, vitaliteit gaat echt over wendbaarheid. Hoe kan je mee in je ontwikkeling? En dat gaat over gezondheid, maar ook je motivatie. Mm-hmm. Je eigen kompas ook kennen en talenten die daarbij horen. Mm-hmm. Want nou, je weet ook allemaal hoe dichter je daarbij kunt blijven, hoe gelukkiger mensen over het algemeen zijn in hun werk. Mm-hmm. En gaat ook over en hoe hou ik dan mijn kwaliteit en kennis die daarbij hoort ook op peil. Hoe zorg ik daarvoor in de rat race van alle dag? Waar vaak, als je daar niet voor oppast, weinig tijd overblijft om even stil te staan, te reflecteren en ook bezig te zijn met je eigen ontwikkeling. Mm. En het derde thema gaat over vernieuwen. Mm-hmm. En dat is het vernieuwen van ons werk. Hoe doen wij ons werk? Nou, leuke dingen daarin zijn is dat wij weer terug in de gevangenissen zijn. Daar zijn we jarenlang uit geweest. Maar we zijn echt weer terug en samen met de medewerkers daar aan het kijken hoe we in die samenwerking meerwaarde kunnen creëren. Mm-hmm. Tevens zijn wij heel erg aan het investeren in het samenwerken in het sociaal domein. En je ziet heel veel taken gedecentraliseerd worden.
Ja.
En veel bij gemeenten terechtkomen, ook als het gaat over veiligheid. Dat zie je met al die aanpakken, met name in de grote steden, lees je ook veel over. Nou, ook daar zitten wij dicht op en kijken we welke waarden we kunnen leveren. Mm. En we zijn met onze producten bezig, van hoe kunnen we dat op een betere manier en ook naar de toekomst toe beter inzetten. Mm-hmm. Nou ja, en vanuit die opgave zijn we aan het kijken, vragen we eigenlijk iedereen in de organisatie van hoe kan je daar een bijdrage aan leveren? Dus ook aan HR.
Ja.
Dus we proberen ook echt vanuit die opgave te werken en niet vanuit de kolommen van de verschillende afdelingen.
Ja, ja, ja.
Want dan is het weer een hele opgave om dat bij elkaar te brengen. Ja. Dus dat doen we liever aan de voorkant.
Ja,
ja, en daar zie je wel dat de thema's continu leren. Ja. Wij noemen dat ook wel het al werkend leren, dus heel dicht op je eigen praktijk. Talentmanagement zijn we heel erg mee bezig. En ook om te kijken wat IT kan bijdragen en de hele ontwikkeling rondom de digitalisering. Wij hebben al heel lang een reclasseringsacademie. Dus dat is een intern opleidingshuis of een platform waarin we kennisuitwisseling ook organiseren. Ook in combinatie met universiteiten en hogescholen. Mm-hmm. En daar wilden we echt de ontwikkeling inzetten van hoe kunnen we dat nog dichter bij je dagelijkse praktijk brengen. Dus niet dat je een dag naar school gaat en dan weer terug.
Ja.
Maar hoe kan je dat echt in de praktijk doen?
Ja.
En daar hebben we eigenlijk wel drie hele mooie dingen. En dat gaat over casuïstiek. Dus iedere reclasseringswerker bij ons participeert eens in zoveel tijd in een casuïstiek overleg. Dus dan wordt een casus ingebracht en dan ga je met collega's in gesprek over, wat heb je daarin gedaan? Hoe heeft dat uitgepakt? Hoe zou het anders beter kunnen? Mm-hmm. En daarin hebben we mensen ook opgeleid die dat kunnen voorzitten en begeleiden.
Oh, ja.
Nou, hetzelfde geldt voor wat we noemen kwaliteitscoaches. Mm-hmm. Dat zijn senioren, medewerkers die dus al wat langer rondlopen, waar mensen terecht kunnen. Ze denken van, ik loop hier vast, ik weet het even niet meer, of wat zal ik doen? Hè? Dus een sparringspartner, kan in principe altijd, elke collega zou dat kunnen zijn, maar deze hebben we daar specifiek in gepositioneerd en ook weer opgeleid, zodat hij die rol goed kan vervullen. En eigenlijk in elk ontwikkeltraject werken we inmiddels met wat we noemen leerprocesbegeleiders en onderzoekers. Mm-hmm. Nou, en op al die drie maken we ook heel bewust de keuze dat dat altijd eigen mensen uit de uitvoering zijn.
Ja.
Dus dat is geen staf, dat zijn geen externe, dat zijn reclasseringswerkers die voor een deel vrijgesteld worden.
Ja.
Een opleiding of training ook krijgen in die specifieke rol. Omdat ze nou ja, ook op een goede manier te kunnen doen. Ja, en daar krijgen we van medewerkers heel veel positieve feedback op. Die vinden dat ontzettend prettig.
Ja.
Om gewoon in het werk...
Ja. Iemand nou die ja, ook snapt wat er precies speelt natuurlijk.
Ja.
Ja. En voor de werknemer zelf ook leuk, denk ik, om die overdracht te kunnen doen en die kennis te delen, kan ik me voorstellen.
Zeker. Ja. Nou ja, en daar zit misschien een heel mooi linkje naar talentmanagement.
Mm-hmm.
In de basis hebben we, en dat wordt in de komende maanden afgerond, hebben we ons hele functiehuis omgezet. Dat was een functiehuis wat heel erg gericht was op taken. Dus echt op heel afgebakend het werk. En dat hebben we losgelaten en we zijn toegegaan naar een focus op resultaten en bijdragen. Zodat je ook veel meer kunt kijken van ja, wat heb ik nodig in dit specifieke vraagstuk? Bij wie zit dat? En nou, dan kan die persoon daar een bijdrage aan te leveren. In plaats van dat afhangt van een functie of de hiërarchie waarin je zit.
Ja, mooi.
Nou, parallel daaraan inmiddels bij onze medewerkers één workshop traject gehad waarin specifiek gekeken is naar van ja, wat zijn dan mijn talenten?
Ja.
Want dat is soms ook nog best wel even zoeken en daar ook verdieping in aanbrengen. Waar gaat het nou echt over? Waar ben ik nou echt goed in? En ook omdat gevalideerd te krijgen van je omgeving, dat anderen dat ook gaan zien. Van, maar daar ben jij inderdaad goed in.
Ja.
En dat zetten we ook heel bewust in teamontwikkeling, waarin we teams ook proberen samen te stellen met een zo groot mogelijke diversiteit aan talenten, achtergronden. Nou ja, zodat je uiteindelijk de beste kans op goede resultaten ook hebt.
Ja, dat je elkaar kunt aanvullen. Ja,
ja.
En geen blinde vlekken hebt in het team.
Nee, zeker. Ja. Nou ja, en de laatste is technologie. Dat is wel een thema waar, nou ja, daar lijkt nog wel een beetje spanning op te zitten. Heel veel van onze mensen hebben een achtergrond in het sociaal werk. Gaat over contact maken met mensen. En dat schuurt een beetje met digitaal, online. Hoe menselijk is dat nog? Kan je dan wel echt contact maken?
Ja. Het lijkt een soort paradox, zeker... hè? Van, inderdaad. Ja. Ja. Ik hoor dit vaak.
En toch... als je daar op een andere manier naar kijkt, kan dat, heeft dat heel veel potentie, ook voor ons werk. En ik maak daar bijvoorbeeld de vergelijking met de zorg, hè, waar een hele ontwikkeling gaande is, hoe met name artificial intelligence ondersteunend kan zijn in het stellen van diagnose. Mm-hmm. Dingen dat je het niet meer dingen over het hoofd ziet.
Ja.
Nou, voor ons werk, een heel belangrijk onderdeel van ons werk is risicotaxatie. Dus ook een vorm van diagnose stellen. Nou, en wij beschikken ook over ontzettend veel data. Want we registreren veel verslaglegging. Om eens te kijken van hoe kan artificial intelligence ons dan behulpzaam zijn daarbij. En natuurlijk moeten we daar heel goed kijken naar al die integriteitsvraagstukken, privacy. Maar daar liggen echt wel kansen.
Ja.
Ook op efficiency. Want ik denk dat heel veel van onze mensen IT nog wel associëren met administratie en dat is ballast. Dat is niet leuk.
Ja.
En ik denk echt dat we daar dingen beter kunnen doen.
Ja.
En tot slot ook in het werk zelf. Hè, want wij geven ook gedragstrainingen bijvoorbeeld in het houden van toezicht. Dat zie je in onderwijs ook, hè, dat de digitale mogelijkheden daar echt wel een bijdrage kunnen leveren. We hebben bijvoorbeeld een heel mooi Voorbeeld is de inzet van een VR-bril, daar waar het over laagverstandelijk beperkt gaat. Mm-hmm. Die zet je op en dan kunnen jij en ik ervaren wat het is om laagverstandelijk beperkt te zijn. Ja. Dus je omgeving niet meer te snappen.
Ja.
Nou ja, en dat had je anders nooit kunnen realiseren. Nee, nee. Dus op die manier kan virtual reality echt wel een bijdrage ook leveren in ons werk.
Ja.
Nou, en daar zijn we nu heel voorzichtig vanuit die paradox. Een traject aan het opzetten. Ja, dat we de bewustwording, dat het misschien niet zo eng is als het lijkt. Maar ook die basis, hè, waar het over privacy, maar ook je IT en je data goed op orde hebben, opgepakt gaan worden. Ja.
Dus als je dat goed inzet, hè, dat je dan eigenlijk juist meer ruimte overhoudt om dat menselijke contact te maken. Of om de juiste inschatting te doen. Ja,
zeker. Ja. En om het ook beter te kunnen doen.
Ja.
Ja.
Dit is de HR Top 100 podcast.